elke hulp en onze enige verwachting is ook in dit avontuur van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die is de getrouwe getuige. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 99, het eerste en het vijfde vers. Psalm 99, vers 1 en vers 5. God de Heere regeert, beeft gij volken. Eert eer zijn hoogbestel die bij Israël tussen Gerubs woont. En zijn grootheid toont dat zich de aard bewegen. Hij is Israëls zegen. En het vijfde vers ook was Samuel op Gods hoogbevel biddend voor zijn volk als een hemeltol. Psalm 99 vers 1 en vers 5. Kerk van alle eeuwen en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we zingen in aansluiting op de geloofsbelijdenis uit Psalm 92, daarvan het derde vers. Hoe groot zijn, Heere, uw werken, hoe ver gaat uw beleid, gij stelt met mogendheid elk deel zijn juiste perken. Psalm 92 vers 3 na het lezen van de geloofsbelijdenis, waarna de schriftlezing volgt die u in dit avontuur kunt vinden in het eerste boek Samuel, daarvan het zevende hoofdstuk. We noemden nu 1 Samuel 7, na de belijdenis des geloofs en het zingen van Psalm 92, vers 3.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven.
Bye.
Kirjat Jarim en aalden de arken des Heeren op en ze brachten ze in het huis van Abinadab op den heuvel. En ze heiligden zijn zoon Eliazer, dat hij de ark des Heeren bewaarde. En het geschiedde van dien dag af dat de ark des Heeren te Kirjat Jarim bleef. En de dagen werden vermenigvuldigd en het werden 20 jaren. En het ganse huis van Israël plaagde de Heere achterna. Toen sprak Samuel tot het ganse huis van Israël zeggende: indien gij uw lieden met uw ganse hart tot de Heere bekeert, zo doe de vreemde goden uit het midden van uw weg, ook de Asteroots, en richt uw hart tot de Heere en dient hem alleen, zo zal hij u uit andere Filistijnen rukken. De kinderen Israëls nu deden de Baals en de Asteroots weg, en zij dienden de Heere alleen. Verder zeide Samuel: vergader de ganse Israël naar Mispa, en ik zal de Heere voor u bidden. En ze werden vergaderd te Mispa, en ze schepten water en goot het uit voor het aangezicht des Heeren. En ze vasten te dien dagen en zeiden al daar: wij hebben tegen den Heere gezondigd. Alzo richtte Samuel de kinderen Israëls te Mispa.
Met de hulp des Heeren vanavond over dit teksthoofdstuk nadenken en ons uitgangspunt nemen in 1 Samuel 7, het tweede vers, het laatste gedeelte, het vierde vers, het laatste gedeelte en het twaalfde vers, het laatste gedeelte. 1 Samuel 7, vers 2b, 4b en 12b, waar we Gods woord onze tekst lezen. En het ganse huis Israëls klaagde de Heere achterna, en zij dienden de Heere alleen. En hij zeide: tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Voordat we tot de ontvouwing hiervan overgaan, worden we geroepen het sacrament van de heilige doop te bedienen aan een vijftal kinderen der gemeente. En we lezen nu daartoe het formulier.
Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Cornelis Johannes, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en de Heilige Geest. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en de Heilige Geest. Amen. Pietertje, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en de Heilige Geest. Amen. Albert, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Zingen we nu staande gemeente de zegenbede uit Psalm 134, dat 74 op uw naam.
Eindigen we met dankzegging van het formulier en vragen we de Heere om zijn zegen over deze dienst. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Dood bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, omdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, omdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hen en ons alle bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leef, vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon, Jezus Christus, mits gades de Heilige Geest, de enige waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen, getrouw en genade, God des eeds en des verbonds. Wij bidden u bij die grondeloze barmhartigheid, wil dat bevestigen in het leven van deze kinderen. Heere, u hebt deze ouders rijk beweldadigd. Kind aan ieder ouderpaar geschonken, uit genade aan hen gedacht. En we bidden u, Heere, wil deze kinderen gedenken. Wil ze voorspoedig doen opgroeien, maar niet slechts dat. Maar kon het zijn uit uw heiligdom op hen neerzien. Deze kinderen voor uw rekening nemen. Heere, geven dat het beginsel van uw vrees, kon het zijn reeds jong, in deze jonge levens gewerkt mag worden. Wat zou het groot zijn, Heer? Wat zou uw naam daardoor verheerlijk mogen worden? Geef dan dat deze ouders daar gebracht mogen worden, dat ze veel met hun kinderen, met al hun kinderen die u hen toevertrouwt, mogen worstelen aan de troon der genade. Opdat ze hun kinderen aan u mogen opdragen. Omdat zij met hun kinderen voor u mogen verschijnen en er nog smeekgebeden mogen liggen, pleitend op uw eed en op uw trouwverbond voor hun kinderen. Geef dat aan alle ouders, zoals ze hier zijn. Ouders die vaak vele kinderen hebben, vele zorgen hebben. En hoe zouden ze hun kinderen kunnen opvoeden, Heere, in deze tijd, vol aanvechting, vol bestrijding, vol vervlakking. Geef dan, Heere, dat ze het enige wapen wat op de school van vrije genade geschonken en gegeven wordt en waarin geheel uw wapenrusting bestaat, dat gebed mogen kennen en dat gebed mogen beoefenen in de binnenkamer en persoonlijk en voor hun kinderen. Heere, wil dan uw zegen nog bereiden, uw zegen in het midden der gemeente, uw zegen in de gezinnen, bij jongeren en bij ouderen. Heel de gemeente dragen we in dit avonduur aan u op. Wij allen zijn herinnerd, Heere, aan onze eigen dood. Want ook op onze voorhoofden, en ieder van ons, staat die drie-enige naam onuitwisbaar ingegrift. En hoe is het nu met ons persoonlijk? Die vraag komt tot ons. Die vraag komt tot ons uit het sacrament. Die vraag komt tot ons uit uw woord. Hoe het met ons persoonlijk is. Of we al iets persoonlijk van die drie-enige God voor eigen hart en eigen leven hebben leren kennen. Heer, als het nog niet zo is, wil dan vanavond door uw woord en geest nog zondaars harten verbreken. Bereid zelf nog het woord uw waarheid. En wil geven dat het zwaard des geestes in ons midden krachtig mag werken. Opdat die harde zondaars harten, die door de zonde zo hard kunnen zijn, zo hard kunnen zijn dat niets het kan verbreken, door uw geest een verwond hart, een verwonde consciëntie mogen worden, die het uit mogen roepen, die met onze tekstwoorden leren klagen, u achterna mogen klagen. Heere, zou het mogelijk zijn dat er voor mij, die u zo heb willen verachten en willen vertreden in mijn leven, die zo uw goedheid, uw recht, uw barmhartigheid en uw heiligheid veracht en versmaad heb, dat er voor zulke nog mogelijkheid is om genade te vinden, om de welverdiende straf te ontgaan. Omdat ze zich bekeren mogen van de boze weeg en tot u gebracht mogen worden. Geef dat uw woord zijn kracht mag doen in ons aller leven. Ook in het leven van uw volk en kinderen. Bemoedig hen, heren, wanneer ze in de strijd van het leven dreigen te verzinken. Vertroost hen wanneer verdriet en bestrijding hun deel is. Wil hun afbreken en vermanen wanneer ze niet zijn op de wegen van u en de zonde aan de hand houden. Ja, wil zelf in ons midden zijn en tot ons allen spreken nadat u weet dat een ieder van ons nodig heeft. Spreek ook tot hem die uw woord deze avond mag uitdragen. Heere, als u niet tot hem spreekt, wat zal hij dan te spreken hebben? O God, reinig dan onze lippen en reinig ons hart, reinig ons verstand, opdat wij weg mogen vallen. En dat is het beste. Dat is de zaligste liefdedienst, als wij weg mogen vallen, er buiten mogen vallen. En uw woord zijn kracht mag doen in ons midden. Geef het, Heer, opdat uw naam nog verheerlijk mag worden. En rechteloze schuldenaars nog bij uw genade mogen vinden. Wees met de gehele gemeente in alle noden en zorg. Hier in bijzonder past het in dit avonduur een tweetal gezinnen van gemeente, de familie van de Heuvel en de familie Hakvoort, aan u op te dragen, omdat een zwager van deze beide gezinnen is overleden. Heer, ook daar is droefheid gekomen. Slag in het leven, in het familieleven. Ook een roepstem, Heer. En we bidden, u wilt zelf de roepstem heilig. Maar wil ook in de wonde die geslagen is, zelf de balsem gieten. Maar boven alles geven, dat ook dit verlies, deze stervensroep, die tot ons allen weer komt, ons mag uitdrijven naar uw genadetroon. Geef het, Heer. Willen ondersteunen en sterken, ook wanneer zij de droeve gang naar de laatste rustplaats, naar de groeven der vertering moeten maken. Wil alles nog wel maken, met uzelf, want dat alleen is de enige, is de ware troost. Gedenk ons in dit avonduur, ons niet alleen hier ter plaatse, maar op alle plaatsen waar uw woord verkondigd wordt. Gedenk ons kerkelijk leven, ons wegzinkend vaderland, vorstenhuis en onderdaan, alles dragen we het aan u op. Wees met ons al, met ons vaderland. En geef dat er nog bekerende genade, nog een geestelijke opwekking gevonden mag worden, opdat ze mogen klagen achter u aan, u mogen dienen en door u geholpen mogen worden. Heere, geef het, ook in ons midden in dit avonduur. Betoon het nog, Heere, dat uw hand is uitgestrekt. Dan moeten wij het betuigen en belijden, ofschoon onze ongerechtigheden tegen ons getuigen. Maar doe het dan nog, Heere, om uw naams wil alleen. Heere, merk op, Heere, vergeef. Want uw volk en uw stad is toch naar uw naam genoemd, zo bidden we u. Om u zelfs, om Jezus wil alleen. Amen. We willen eerst nog zingen, terwijl u gelegenheid krijgt de Heer en zijn dienst uw gaven te offeren, uit Psalm 38 vers 6 en vers 9. Psalm 38, de versen 6 en 9. Ik ben door uwe wetten schende krom van lenden, vol van druk, benauwd van hart. Zeer gebogen en verslagen, moe van klagen ga ik al de dag in het zwart. Negende vers, maar wat klaag ik? Heren der heren, mijn begeren is voor u, in al mijn leed met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen, daar gij het alles ziet en weet. We noemden u het zesde en negende vers van Psalm 38. aan het einde van de prediking naar het Amen zingen we uit Psalm 30 daarvan. Het tweede vers, mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Gij hebt mijn ziel door angst beroerd, als uit het graf weer opgevoerd. Psalm 30, het tweede vers. We herhalen nog eenmaal de tekstwoorden. 1 Samuel 7 vers 2b, 4b en 12b. Daar lezen we, en het ganse huis Israëls klaagde de Heere achterna. En zij dienden de Heere alleen. En hij zeide, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Vanmorgen, gemeente, zijn we begonnen met te stellen dat we overal de klacht horen dat het niet goed gaat. Dat geldt op alle terreinen des levens. Heel het leven is door allerlei dingen aangetast, waardoor op allerwegen de toekomst somber wordt ingezien. Maar ook op kerkelijk gebied, en met name op kerkelijk en geestelijk gebied, grijpen allerlei dingen om zich heen die ons met angst en zorg vervullen. Vervlakking, overal. Verwatering in het geestelijk en godsdienstig leven. Gebrek aan de bediening van de Heilige Geest die ons benauwen kan. Die ons op de knieën kan brengen wanneer het recht ligt. En daarom zien we overal rondom ons heen ook één roep door ons vaderland en naar buiten gaan. Om geestelijke opwekking. Om een geestelijke vernieuwing die het hele leven vernieuwen zal. Een roep die weliswaar niet zo krachtig meer gehoord wordt, maar die er toch nog is. En in iedere kerkverband zien we het, een roep om een vernieuwing. Een roep om een geestelijke opwekking. En dan moet één ding van het hart. Dat die geestelijke opwekking, die vernieuwing, dat wij die zelf vanuit ons eigen bestaan niet kunnen bewerken. Die kunnen we niet bewerken door vergaderingen en bijeenkomsten. Niet door massa bijeenkomsten die vandaag aan de dag ook gehouden worden. Maar alleen in een weg. In een weg van gebed. Een weg van gebed om de bediening van de geest. Kom o geest en daal neder. Daal neder op ons wegzinkend vaderland. Daal neder op ons wegzinkend geestelijk godsdienstig leven. En verkwik. En leid en werk, ontdekkend, vermanend, bestraffend, maar ook vertroostend, opdat dat gevonden mag worden wat hier in 1 Samuel 7 verklaard ligt, namelijk een geestelijke opwekking die Israël in de dagen van Samuel mocht beleven. We willen daar met Gods hulp een ogenblik bij stilstaan, als we naar aanleiding van ons teksthoofdstuk en onze tekst in het bijzonder willen spreken over een geestelijke opwekking. Die geestelijke opwekking komt openbaar ten eerste in een geestelijk klagen. Het ganse huis Israëls klaagde de Heere achterna. In de tweede plaats komt die geestelijke opwekking openbaar in een geestelijk dienen. Zij dienden de Heere alleen. En in de derde plaats komt die geestelijke opwekking openbaar in een geestelijk strijden. Een strijd die zijn bekroning vindt in het oprichten van die steen. Tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Dus een geestelijke opwekking komt openbaar in een geestelijk klagen, in een geestelijk dienen en in een geestelijk strijden. 1 Samuel 7 is zo even u voorgelezen. En dat schriftgedeelte beschrijft een hoogtepunt zoals er slechts weinigen geweest zijn in de geschiedenis. In de geestelijke geschiedenis van Israëls volksbestaan. Maar aan dat hoogtepunt wat hier in 1 Samuel 7 beschreven wordt, gaat een ontzaglijk dieptepunt vooraf. De geschiedenis is u bekend. De geschiedenis van de richterentijd wordt gekenmerkt door ontzaglijk veel dieptepunten van het afwijken van het volk van de Heer. Van het afhoereren, zoals het genoemd wordt in het boek Richter en in het boek Samuel, van de Heer en van zijn dienst. Het volk week af. De priesters weken af. Het heiligdom werd ontheilig. Dat lezen we in het bijzonder wanneer de tijd van de laatste richteren van Eli en Samuel is aangebroken. Dan in het bijzonder is het volk gestort in een afgrond van zonde en in een afgrond van wereldgelijkvormigheid. De zedelijke verwildering neemt hand over hand toe, tot in de tempel vinden de schandelijkste praktijken plaats. Dat is de toestand in de dagen dat Samuel verkoren wordt als richter om het volk te leiden. Tempel, volk, priesters, kortom, alles had zich aan de zonden overgegeven. En toen kwamen de straffen van Gods hand zoals die vele malen gekomen zijn. De straffen die ook openbaar gekomen zijn in geheel de tijd der richteren, maar in het bijzonder ook in de tijd van Samuel en het begintijd der koning, de Filistijnen kwamen. De Filistijnen wilden het volk Israël belagen en veroveren, zo mogelijk knechten en onder de voet lopen. Filistijnen stormden op het volk af. En Israël wapende zich om zich tegen de Filistijnen te verzetten. Maar toch waren die priesters van de tempel die het volk voorgingen niet geheel gerust op de goede afloop van deze strijd. Nee, ze wilden toch in alle dingen nog godsdienstig zijn. Wel voor de vorm, maar godsdienstig zijn. En daarom het teken van Gods tegenwoordigheid met zich meenemen, omdat zij het teken van Gods tegenwoordigheid, de ark, in hun midden zouden hebben. En daar zou zoveel kracht van uitgaan dat ze zouden overwinnen. Maar wat gebeurt er? Zelfs met het teken van Gods tegenwoordigheid in hun midden verliezen de Israëlieten op schadelijke, schandelijke wijze. Israël wordt vernietigend verslagen en de ark wordt gevankelijk weggevoerd. De ark in het land der Filistijnen. Dan zijn er misschien wel enkele Israëlieten geweest die geklaagd hebben toen de ark werd weggevoerd. Eli, Samuel, meerderen. Want de Heer had zijn volk niet geheel weggenomen. Ook onder het oude verbondsvolk Israël niet. Dan zijn er velen die misschien toch nog geklaagd hebben dat de ark is weggenomen. Maar geen klacht kwam over de lippen van de Israëlieten van het hele volk van die dagen. Want zij leefden voort onder de druk van de Filistijnen. En zij leven voort zonder de klacht uit het hart en op de lippen te doen komen. Heere, keer weder naar uw volk dat zo zwaar geteisterd en bezocht wordt. Israël heeft de Heere verlaten. Blijkt in alles. Het blijkt volkomen omdat het dus zichtbaar geworden is. Israël gaat zijn eigen weg. De ark weg in het vreemde, vijandige land. Maar één ding is duidelijk. En dat is uit deze geschiedenis kennelijk bewezen en duidelijk geworden. Dat al heeft Israël de Heere verlaten, dat de Heere Israël niet verlaat. Er is één woord dat met gouden letters in deze geschiedenis geschreven staat. Dat is dit woord dat God de getrouwe is. Naar Israël omziet. Naar Israël dat het verzondigd heeft. Dat zich in een poel van ongerechtigheid heeft ingewerkt. Naar Israël nochtans omziet. U kent de geschiedenis. De Heere zendt de ark terug. Hij zorgt dat de ark aankomt in het land van Bethsemes, te midden van de korenoogst. Ark komt daar op een wagen aangereden. En dan zien we dat die inwoners van Bethsemes zich haasten, het staat in het vorige hoofdstuk 1 Samuel 6, om de ark te begroeten. Ze laten hun sikkels vallen, ze laten hun oogstwerktuigen neerliggen. En dan komen ze naar de ark. Maar ook dan zien we wel dat Israël, zelfs wanneer het zo gewelddadig wordt door de Heere, dat het de ark terug ontvangt, niet op zijn plaats is. Want die inwoners van Bethsemes, ze ontheiligen het heiligste wat Israël kent. Ze ontheiligen de heilige ark des Heeren, de vaste plaats van Gods troon en woning. En ook dan komen opnieuw de straffen en opnieuw de roepstemmen. Want wanneer de inwoners van Bethsemes in de ark geblikt hebben, de ark hebben aangeraakt, dan vallen door Gods straffende en slaande hand duizenden en duizenden. Er staat van tienduizenden dat ze gevallen zijn, omdat ze het heilige ontheiligd hadden. En een schrik vaart door de inwoners van Kiriat, vaart door de inwoners van Bethsemes. En zij zenden de ark weg. Zij zijn op dat ogenblik niets anders en niets beter dan de Filistijnen, die ook de ark maar wegzonden en niet in hun midden wilden hebben. Ze zenden de ark weg naar Kiriat Jearim. En daar staat de ark. Wat we ook zien in deze gehele geschiedenis, gemeent, dat is dit, dat de Heere op onderscheiden manieren spreekt en gesproken heeft. gesproken heeft door de wegvoering van de ark. Gesproken heeft door de aanval van de Filistijnen, door de onderdrukking van de Filistijnen. Gesproken heeft door de terugkeer van de ark. Gesproken heeft door die duizenden in Bethsemes neer te vellen. En is Israël door dat spreken van God bearbeid geworden, zodat ze in de schuld terecht kwamen? We lezen er niets van. Israël gaat door op zijn weg. Israël breekt niet, Israël buigt niet. Israël rechtvaardigt God niet in zijn oordelen en smeekt niet om de inlating en de betuiging van Gods goedertierenheid. Israël leeft voort. 20 jaren lang staat er hier in het tweede vers van 1 Samuel 7. Die ark blijft 20 jaar in Kirjat Jearim staan. En 20 jaar lang is de profeet Samuel werkzaam, profeterend en biddend. 20 jaar, een dienstknecht van God, die 20 jaar preekt, zonder dat er vrucht op zijn arbeid is. Althans, daar wordt in de schrift niets van vermeld. En het blijkt uit alles dat er ook weinig of geen vrucht geweest zal zijn. In die 20 jaar die verzwegen voorbij gegaan worden. 20 jaar lang op de rotsen geploegd. 20 jaar lang heeft Samuel gevraagd en gesmeekt. Waar toch de Heere met de inlating van zijn gunst en de bediening van zijn geest bleef. Maar de Heere ontrok zich. En de Heere heeft zich niet over Israël ontfermd in die 20 jaar. Maar dan komt er iets en dan geschiet er iets in het volksleven van Israël. Wat van de mens uit niet verklaarbaar is. Maar wat alleen het werk van vrije genade is. Waar dat werk van vrije genade zo wonderheerlijk in uitkomt. 20 jaar lang, onverbroken, verhard tegen de woorden Gods en de oordelen Gods. Maar aan het einde van die 20 jaar, dan komt de vrucht op de prediking, de vrucht op de roepstemmen van de Heer. Dan komt er iets in het volksbestaan van Israël, wat voorheen niet gevonden werd. Dan staat er in vers 2b van 1 Samuel 7, dat het ganse volk, niet enkel, maar het ganse volk klaagde de Heere achterna. Daar komt een geestelijke ommekeer in openbaar. Daar gaat door de werking van de geest een bekering plaatsvinden in het volk van Israël. En die bekering, die geestelijke opwekking, komt in de eerste plaats hier in openbaar. Dat het ganse volk de Heere gaat achterna klagen. Israël klaagt. Israël klaagt. En daar wil de Heere nu Israël hebben, dat het zichzelf gaat aanklagen voor de troon der genade. Want het is niet voor niets in de Bijbel, in Gods woord zelf beschreven, dat de Heere zelf zegt, als mijn volk zich schuldig zal kennen, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. Dan zal ik ook de bediening van mijn genade heerlijk maken, als mijn volk zich schuldig zal kennen. Israël kende zich schuldig. Want Israël klaagt. Is dat een klacht zoals wij vandaag vele klachten kennen? Zoals er zo vele klachten elke dag voorkomen? Zoals er klachten kunnen zijn die ons hele leven benauwen? Dat ons leven één klacht is. Het zijn niet klachten die we elke dag tegenkomen. Want waar klaagt Israël hierover? Klaagt het over de verdrukking van de Filistijnen? Nee. Klaagt het over de verkeerde leiding in zijn ogen van de Heer, dat het die verleiding des Heeren niet begrijpen kan, niet kan doorgronden, ook dat niet. Israëls klacht is een aanklacht. Want zo kunnen we dat woord ook vertalen, dat Israël klaagt over zichzelf. Israël klaagt over zichzelf, dat wil zeggen dat het zichzelf aanklaagt voor de rechterstoel van God. Israël klaagt zichzelf aan, omdat die 20 jaren en langer de Heere bedroefd en vertoornd heeft door zijn zon. Israël klaagt zichzelf aan. Omdat het de Heere in het aangezicht geslagen heeft. Ondanks zijn oordelen en de blijken van zijn opzoekende gunst en liefde. Is daar onze klacht al in veranderd. Want klagen kunnen er ook in ons leven zijn. En er kan plaats zijn voor klachten. Er kan reden zijn voor klachten. Er kan een ziekte zijn, er kan een ongeval, een verlies zijn in ons leven. Waardoor het terecht is dat we klagen moeten. Maar dat is niet de klacht waar het hier over gaat. Dat is ook niet de klacht die uiteindelijk eeuwigheidswaarde heeft. Hebben we leren klagen zoals Israël hier klaagt. Onszelf leren aanklagen voor de rechterstoel van een rechtvaardig God. Dat wij leerden buigen, omdat we de schuldbrief thuis kregen. Omdat door Gods geest, door het ontdekkend licht van God de Heilige Geest, de schuldbrief ons werd aangereikt. Al onze zonden ons ordentelijk voor ogen werden gesteld. En op die schuldbrief, in Gods woord, in Gods wet geopenbaard, alleen maar amen konden zeggen. Want dat is schuldbeleid. Amen zeggen. Amen zeggen op Gods wet. Amen zeggen op de schuldbrief die door het ontdekkend licht van de Heilige Geest ons voor ogen wordt gesteld. Amen zeggen. Heere, ik ben die man. Ik heb tegen u, ja tegen u alleen zwaar misdreven. En gedaan wat kwaad was in uw oog. Dat is de klacht waar het hier over gaat. Israël klaagt zichzelf aan. Vanwege zijn zonde. Vanwege zijn schuld. Want Jeremia zegt het zelf in een van de klaagliederen. Wat klaagt dan een levend mens? Een levend mens moet niet klagen over dit of over dat. Maar wat klaagt dan een levend mens? En ieder klagen vanwege zijn zonde. Dan wordt het persoonlijk. Dan word ik de grootste zondaar. En zo zullen er vele Israëlieten geweest zijn. Die zichzelf leerden kennen. Klagen achter de Heere aan leerde kennen als zo'n groot zondaar. Als een zondaar die alles verbeurd heeft. Die nu alleen maar zonde en schuld tegenover de goedheid Gods en tegenover de heiligheid Gods kon stellen. Maar daar blijft het niet bij. Het is niet slechts een aanklacht ook niet die geen adres heeft. Maar ze klaagden de Heere achterna. Wonderlijke uitdrukking. Een bijzonder troostrijk, een bijzonder diepe uitdrukking. De Heere achterna te klagen. Weet u wat daar allemaal in ligt? Slechts enkele dingen kunnen we hiervan noemen. Dat dit, de Heere achterna klagen, dat betekent dat de Heere geweken was. Naar recht geweken was. Hij had Israël verlaten, omdat Israël hem verlaten was. Hij had zich van Israël afgekeerd. En zijn gunst en goedheid aan Israël onthoud. En dat moest het volk nu leren. Dat de Heere geweten was. En dat het door hun zonde de Heere geweten was. En dat het rechtvaardig was dat de Heere geweten was. Dat de Heere nu geweken was door hun eigen schuld. En nu de Heere wegtrok zijn gunst en goedheid aan hen onthouden ging. Nu gaan ze de Heere achterna klagen. Nu gaan ze vanuit hun verlorenheid. Vanuit hun schuld en zonde de Heere achterna klagen. Roepen ze hem aan. Ik roep u aan, ik blijf op u wacht. Ze smeken hem achterna. Of ze de tip van de zoon van zijn mantel, om het Nieuw Testament iets te zeggen, zouden mogen aanraken om genezen te worden. De Heere onttrekt zich. Maar hij houdt aan. Israël houdt aan. Achter de Heere aan met zijn klacht vanwege zijn zonde. Is dat ook werkelijkheid geworden in uw leven? Want dat is het werk van vrije genade. Dat is ook het, als de Heere gaat werken in het hart van een verloren zondaar. Dan gaat hij klagen over de zonde. Maar hij kan van de klacht niet leven. Hij kan van de verlorenheid niet leven. Hoewel hij moet betuigen naar recht te moeten verloren gaan. En God daarin te moeten billijken en toevallen. Nochtans is er op de bodem van zijn ziel die roep. Heere, ontferm u. Zou er nog een mogelijkheid zijn voor zo'n mens dat u 20 jaar heeft laten staan in het aangezicht heeft geslagen? Zou er nog een mogelijkheid zijn om die welverdiende straf te ontgaan en tot genade te komen? Ik, van mezelf uit moet ik het bekennen, onmogelijk hier. Maar zou er bij u vandaan nog een mogelijkheid zijn? U bent rechtvaardig als u me voorbij zou gaan. Maar bij u is toch vergeven. Het is voor mij te groot. Ik ben het onwaard. Maar zou het nog kunnen? Zou het voor mij nog mogelijk zijn? Aan te lopen. De Heere aan te lopen als een waterstroom. Ook als wijst de Heere ons af. En dan leidt de Heere ons steeds dieper in. Op dat ogenblik steeds dieper in. In onze rechteloosheid. En in onze verdorvenheid. In onze schuld voor God. Zoals in de Canaanese vrouw. Die de Heere gaat aanroepen. Die hem nodig heeft. Die bij hem aanklopt. Dat de Heer haar afwijst. En zegt, ik ben niet gekomen. Dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. Dat de Heer de weg toeslaat. Dat hij wijst op het recht wat hij bezit. En op de rechteloosheid van de verloren zondaar die bij hem aanklopt. Nochtans houdt de vrouw aan. Die vrouw houdt aan. En ze zegt. In het geloof wat in haar hart op dat ogenblik reeds is ingeplant. In de toevlucht nemende wat zij zoekt bij hem. Heren, de hondekens eten toch ook kruimels van de tafelens heer. En als zij aan mag houden, dan ontvangt zij de zegen. Zo ook Israël klaagt de heren achterna. En al houdt de heren de blijken van zijn gunst in, nochtans kan de heren niet loslaten. Blijft hem nalopen, blijft hem nawandelen. Hem aanlopen als een waterstroom. Heren, ontferm u, het is recht als u zich af zou keren. Maar zou u zich nog kunnen toekeren aan zo'n verlorene? Is dat uw klacht? Is dat nu ook in uw leven werkelijkheid geworden? Als dat er nog niet is, dat u maar veel mag vragen om dat ontdekkende werk, omdat u klagen ligt. Niet over alles wat deze wereld aan onheiligheid en ellende te bieden heeft. Reden tot klagen genoeg, dat wel. Maar omdat ik die klacht leer persoonlijk tussen God en tussen uw ziel, mijn ziel, doorziet gij uw lot. Hoe zult gerechtvaardigd verschijnen voor God? Omdat die klacht mag gaan leven. Klacht over uw zon. En u de Heere mag aanlopen. Hoewel het niet kan vanwege die zon. Maar nochtans u de Heere niet los kunt laten. Wat gebeurt er dan? Wat doet de Heere dan? Wat doet God aan Israël dan? Zegt hij dan onmiddellijk tot Israël, uw zonden zijn u vergeven? Zegt hij dan onmiddellijk door de mond van Samuel, dat het u alles weer vlak ligt tussen hem en tussen het volk? Nee. Samuel ontvangt de opdracht. En in Gods naam zegt hij het tot het volk. Dat het niet vlak ligt. Dat er geen vergeving nog aan Israël geschonken wordt. Maar dat Samuel het moet zeggen. Alleen indien gij u van ganser harte bekeert. Doe de vreemde goden uit uw midden weg. Ook de Astaroots en richt uw hart tot de Heere en dient hem alleen. Want er ligt tussen Israël en tussen het volk ligt nog iets. We lezen niet dat die klacht niet zuiver is. Die klacht is zuiver. Want het ganse volk klaagde de Heere achterna. Maar er was nog iets tussen de Heere en tussen het volk. En dat waren de afgoden. De afgoden waar ze met heel haar hart zich aan hadden overgegeven. Dat was er tussen de Heere en tussen Israël. Want Israël had zijn hart verpand aan die afgoden. Het had alle afgoden gediend. En in het bijzonder de afgod, de godin die hier met name genoemd wordt. De godin van de vruchtbaarheid van de Syriërs, Astaroth. Die bijzondere verering genoot in die dagen. Astaroth, het voorwerp van Israëls verering. Astaroth, waar zoveel aantrekkingskracht en verleiding voor het volk van Israël van uitging. Dat was er dus de afgod. Die klacht was dus zuiver. Daar lezen we verder niets van. Maar de afgoden moesten worden weggedaan. Wilde de Heere kunnen overkomen, want de Heere gaat door een vlak veld. Wat ligt er in uw leven? Want het kan zijn dat u het werk in de binnenkamer kent. Dat u knielen kent voor de troon der genade. Dat u roept om genade. Maar dat u moet klagen wanneer u eerlijk bent voor de Heere. Moet zeggen dat uw gebed alleen tot de hemel komt en niet ver. Dat de Heer u niet verhoort. Dat de Heer niet naar u omziet. Dat u al zo lang gezocht en geklaagd. Wat ligt er tussen? Want dan ligt er iets. Kan zijn dat de Heer u zijn antwoord en verhoring onthoudt. Omdat er nog oefening, nog verdere inleiding moet plaatsvinden. Dat kan zijn. Maar er ligt iets tussen. Dat is meer aan onze kant de waarschijnlijkheid. Ja, dat is zelfs zeker. Aan onze kant ligt er alles tussen. Want wij hebben ons hart verpand aan de afgrond. En zelfs wanneer we waar worden voor God, kunnen er nog heimelijke verborgen zonden zijn. Die tussen God en tussen ons instaan. En die scheiding maken. Die ook daartoe leiden dat er geen opening komt. Dat er geen uitredding komt. Dat er geen verhoring komt. De hemel gesloten. Omdat er afgoden aan de hand gehouden worden. Wat zijn afgoden? dat is niet meer de Astaroth. Wij kennen geen afgoden meer van hout en steen in beeldende zin zoals de Heer die beschrijft in zijn woord dat het volk van Israël die kent. Maar wij kennen onnoemelijk veel afgoden. Afgoden die vandaag aan de dag geen afgod genoemd meer worden. Ook niet genoemd meer mogen worden. Niet genoemelijk veel afgoden. Afgoden die vandaag aan de dag geen afgod genoemd meer worden. Ook niet genoemd meer mogen worden. Niet genoemd meer willen worden. Maar die Gods woord afgod noemt. En wat noemt Gods woord afgoderij? Dat moet u maar lezen in de behandeling van de 10 geboden van de catechismus. Dat is alles. Dat is niet iets. Dat is alles wat uw verering, waar uw hart naar uitgaat, buiten de ene ware God. In het bijzonder de uitleving in de zon. Maar ook de heimelijke zon. Gedachten. Zonder in gedachten, in woorden, in daden, in nalatigheid. Alles spreekt van onze afgoderij. Waar hebben wij dan ons hart op gezet, gemeente? Waar hebben wij ons hart zo opgezet dat we er afgoderij mee bedrijven? Op ons werk, op ons gezin, op allerlei dingen die dit leven te bieden heeft. Jonge mensen, ouderen, hebben we ons hart gezet op de uitleving in de wereld. Op het meedoen aan de grillen van de moot. Om toch vooral maar niet achter te komen. Misschien zegt u, ja maar ligt daar uw zonde in. Daar zie ik toch geen zonde in. Het is al meer gezegd. Het gaat er niet om wat wij zien. Want hoe zouden wij kunnen zien met ons verdorven, verloren verstand wat zonde is. Maar wat het woord zegt dat zonde is. Leeft u dan niet bij dat woord? Laat u zich dan niet door dat woord gezeggen. Hoewel u de naam van Christen draagt. En het teken van de doop wat zo even bediend is, ook aan uw voorhoofd draagt. Teken van een drieëne God wat u af moet zonderen van deze wereld. Laat u dan niet leiden door dat woord. Maar zoekt u maar zoveel mogelijk in alle opzichten de wereld aan de hand te houden. U kunt zelf wel noemen in welke opzichten. Want een ieder weet wat zijn of haar boezemzonde is. De zonde die haar aftrekken, of hem aftrekken van de dienst des Heren en van het woord des Heren. Die donkerheid geven in het zielenleven. Want dat geeft de zonde. Door die zonde, door die afgoderij. Door die wereldgelijkvormigheid. Door die wereldsgezindheid. Kan de Heere niet overkomen. Hoewel daar misschien zelfs een klacht in uw leven ligt. En een zucht in de binnenkamer ligt. Ontferm u Heer. Maar het ligt niet vlak. Die zonde moet uit de weg. Moet beleden worden. Moet bekend worden voor het aangezicht des Heer. Want de Heere is een naijverig God. Hij vraagt hem te dienen. Maar niet te dienen alleen met de lippen. Of met een gedeelte van ons leven. Zodat we alleen zondags of enkele dagen van de week. Veel denken aan de Heere en zijn dienst. Maar in geheel het leven. In geheel ons bestaan. Hij vraagt dat we hem dienen met het gehele hart. Dat wordt hier duidelijk gezegd. Hier in 1 Samuel 7. Richt uw hart. Op de Heere alleen. En dient hem alleen. Dan moeten die afgoden weg. Dan moet dat wereldgelijkvormigheid. Dan moet die zonde. En de gevolgen van de zonde. Dan moet dat zonde bestaan eraan. En hoe zou het kunnen? Hoe zouden we het uit eigen kracht doen? Als een zondaar waar wordt voor de Heere. En klagen gaat zoals het volk Israël. Dan gaat hij proberen om zijn hart te reinigen en te heiligen. Maar het loopt vast. Het loopt vast omdat het werkverbond. Een verbroken werkverbond is. En wij door werken de zaligheid niet kunnen beërven. Want door ons werk wordt de zonde alleen erger en groot. Maar hij leert roepen. Roepen om genade. Roepen om die genade dat de Heere dat zonde bestaan. Daar nu naar zou willen omzien. En die zonde zou willen wegnemen en vergeven. Dan moet de Heere er zelf aan te pas komen. Dat alleen kan dit bewerken. Dat de zonde weggenomen en vergeven wordt, dat alleen. Die leert de Heere aanlopen. Heere, ontferm u over mij. Want uw komst is het alleen. Een zondaar die aan het eind komt met zijn werk. Met alles wat in zijn leven ligt. Uw komst is het alleen. Die mijn heil volmaken kan. Die krijgt krediet op de Heer. En vanuit het krediet op de Heere, vanuit de liefde tot God, gaat hij om God smeek. Die liefde is ook geen vrucht, omdat hij die uit eigen akker naar voren heeft gebracht. Maar dat is een vrucht van de ingestorte liefde van God zelf. God zelf stort de liefde in het hart. Daardoor gaat Israël klagen. Daardoor gaat de zondaar klagen. De Heere achterna. En daardoor komt er een liefde in het hart in beginsel. Om nu die Heere te dienen. Om die Heere hartelijk lief te hebben. Omdat hij het zo waard is om gediend en gevreesd te worden. Om alles wat er tussen de Heere en tussen de zondaar ligt. Dat het vlak begeert dat het recht komt. Dat was het bij Israël. Is het dat ook in uw leven? Ook in uw leven u die genade mag kennen? Of is ook daar de donkerheid tastbaar om zich heen? Dat u moet klagen, mijn weg is voor de Heere verborgen. Dat u moet klagen, omdat er geen bediening is, geen dadelijke bediening is. Dan ligt het niet vlak. Want de Heere is geen land van uiterste duisternis. Dan ligt het niet vlak. Dan kunnen er Baals en Astaroth zijn, die wij liever hebben dan het enige voorwerp van onze liefde zijn moet. De Heere en zijn dienst en zijn woord en zijn dag zelf. Dan ligt het niet vlak. O, dat u dan daar komt waar Israël van. En dat u vanavond bij vernieuwing maar daar mag komen. Waar de Heer u eertijds gebracht heeft. Daar in Mispa. Want in Mispa ging het volk op de knieën. Ging het volk de Heere aanroepen. Als een verbroken en verslagen schuldig volk. De schuld belijden voor het aangezicht des Heers. Dat u in Mispa terecht mag komen. Dat u uzelf mag leren. Opnieuw mag leren kennen. En voor de Heere belijden. Wat u tegen hem misdreven hebt. En wat er lag. En wat er ligt tussen de Heere. En tussen u. Opdat het vlak mag worden. Want als het niet vlak is. Dan ligt er iets. Zoals David dat eenmaal kende in zijn leven. Na de zonde met Batseba. Dan roept hij het uit in Psalm 32. Wanneer het niet vlak is tussen de Heere en tussen zijn ziel. Toen ik zweeg. Dat wil zeggen toen ik mijn schuld, toen ik mijn zonde niet beleed. Toen ik zweeg verouderde mijn beenderen in mijn brullende ganse dag. Mijn sap werd veranderd in zomerdroog. Dat geeft de verlating des Heeren vanwege de zonde. Daarom alleen toen David bood. En de Heere ging toevallen en billijken en omhelzen in zijn recht. En toen David het met God eens mocht worden. Toen David op de knieën kwam, uw doel is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Toen kwam de Heere over. En heeft zijn ziel uit het stof opgevoerd. Zodat er weer de liefde tot God mocht zijn. En de bediening uit God mocht zijn. En een David verkwikt mocht worden door de Heere zelf. Zo wordt ook in Mispa het volk van Israël verkwikt. Omdat het God gaat toevallen. Omdat het de Heere gaat billen. Omdat het als een schuldenaar voor God terecht komt. En de Heere leert aanlopen en aanroepen. Dan laat de Heere zich niet onbetuigd. Samuel mag het spreken. Tot het volk spreekt. Dat hij voor het volk zal bidden. En dan blijkt ook duidelijk uit het vervolg van de geschiedenis. Dat de Heere nog aan zijn schuldig Sion gedenkt. De Heere nog aan zijn afvoererend volk wil gedenken. En genade wil bewijzen. Blijkt hier duidelijk. In Mispa ontmoet het Israël de Heere zelf weer. En blijkt dat bij hem oneindige goedertierenheid en barmhartigheid is. Zo mag ook een schuldig mensenkind dat op die plaats terecht mag komen. Dat het waarachtig onder God terecht komt en zijn schuld voor God leert belijden en bewenen. Op die plaats waar het moet betuigen, Heer, het is recht. Al zou u me verloren doen gaan, het is recht. Ik heb het me door mijn zonde waardig gemaakt. Als op die plaats de Heere zelf mag gaan spreken. Spreken van boven het verzoendeksel. Zijn belofte woord in het hart mag planten. En de vreugde des heils in beginsel al mag doen proeven en smaken. In het bijzonder mag doen proeven en smaken. Wanneer in het belofte woord het oog geopend wordt voor die dierbare borg en zalig maken. In wie nu alle zonde en de in wie nu alle zonde bedekking heeft gevonden in zijn bloed. Als een verloren zondaar mag ingeleid worden in het borgelijden van die dierbare zoon van God. Als een verloren mensenkind mag blikken in zijn doorboorde handen, in zijn doorwonde voeten. Als ze daarin mag zien de diepte van zijn verlorenheid. En het moet belijden, Heer, dat was nu mijn plaats, dat was nu mijn plaats.
maar ook mag zien dat daar nu gesproken wordt. Op dat verzoendeksel, in dat lijden van Christus. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Als dat bedient, als dat aan het hart wordt toegepast, dan wordt uit dat borglijden van Christus een vrede geboren die alle verstand te boven gaat. Dan wordt in dat borglijden van Christus de vrede geproefd en gesmaakt. En de verwondering geboren dat u daar zulk een de Heere wilde omzien. Zulk een die 20 jaar, die 80 jaar, misschien zelfs wel, de Heere heeft laten staan en tegen hem heeft gezonden. Hem in zijn roepstemmen, in zijn welmenende lokstemmen heeft in het aangezicht geslagen. Tegen zijn recht, tegen zijn heilige majesteit heeft misdreven. Dat wordt het een wonder, Heer, dat u naar zo'n grote zondaar, naar zo'n Israël, dat het zo verzondigd had willen omzien. Eeuwig wonder, misbaar, waar mijn volk zich schuldig zou kennen, daar zal ik aan mijn verbond gedenken. De Heere bevestigt het hier. En hij bevestigt in het leven van een ieder, hoe klein hij zij of groot, die de Heere mag toevallen, die hem te voet mag vallen, dat er bij hem nu ontferming is. In zijn Zoon, vanuit de eeuwige Vaderliefde, neergestort en ingeplant in het hart van zo'n verloren. Israël in Mispa. Maar Mispa duurt maar kort. Wat in Mispa beleefd en gesmaakt wordt, is slechts van korte duur. Want ogenblikkelijk, wanneer het doordringt bij de vijanden, wanneer het doordringt bij de Filistijnen, dan komen de Filistijnen aanzetten. In de slagorden omringen ze die plaats waar Israël in gebed en verootmoediging verzameld is. Israël wordt benaderd door de aanrukkende Filistijn. Dat gebeurt steeds. Steeds wanneer door Gods genade werkt Israël op de knieën mag komen, dan is de Satan ogenblikkelijk aan het werk om zijn dienaren te zenden. Steeds wanneer een zondaar waarachtig schuldenaar voor God mag worden, onder God terecht mag komen, zal de Satan zijn strijd geven. Strijd van binnen, strijd van buiten. Hoe is het met Israël? Israël wordt geroepen tot de strijd. Ze horen het gerucht dat de Filistijnen aandrukken en ze beven en ze sidderen. Want 20 jaar hebben ze onder de druk van de Filistijnen geleefd. En de Filistijnen waren gewoon, dat weet u, alle wapenen weg te nemen. De Filistijnen waren gewoon om het volk Israël krachteloos en ongeoefend te maken. 20 jaar geen wapen gehanteerd. En daarentegen die geoefende Filistijnen, hoe zou het kunnen? Zal ik nog één deze dagen omkomen en vallen in de handen van deze onbesneden? Dan wordt het een strijdperk van het leven voor Gods kerk. De woestijn van het leven. De aanvechtingen van de vorst der duisternis, van de wereld en van het vlees. Geen wapens, ongeoefend en strijd. Zo zit Israël in Mispa. En toch heeft Israël een wapen. Een wapen dat de Filistijnen niet kent. En dat is een wapen wat alle menselijke wapens overtreft en te boven gaat. Dat wapen wat Paulus in Efeze 5 als de samenvatting van de wapenrusting des geloofs noemt. Het gebed. Want daar is een biddend volk in Mispa bijeen. Een biddend volk wat ook een voorbidder heeft. Samuel. Samuel bidt tot de levende God. Samuel bidt uit naam van het volk. Hij draagt de vrees van het volk op. Hij draagt de nood van het volk op. Hij draagt de strijd van het volk op. En dan hoort de Heere op het gebed. En dan wordt het volk aangehoord en strijd. Maar het hoeft niet alleen te strijden. De Heere treedt aan de spits. En dan vallen de Filistijnen onder het ontzaglijke onweer wat de Heere van de hemel doet neerstorten. Hij strijdt aan de spits voor de zijn. Als hun geweld of list bedrijft, al gaat het nog zo hoog, dan gaat de Heere aan de spits. Al is alles tegen wind en zee, dan heeft dat volk de Heere mee. De Heere aan de zijn, dan worden kloeke daden verricht. Dat mag ook ervaren worden. Als het vlak is tussen de Heere en tussen ons, dan kan alles tegenlopen. Maar als de Heere aan de zij is, met mijn God spring ik over hem. Dat heeft Israël daarin Mispa ervaren. Dat de Heere meestrijdt. De Heere strijdt ook wel zonder zijn volk. Dat het volk in stille laat zijn zoals bij de Rode Zee. De Heere strijdt ook zonder zijn volk. Hij heeft die strijd volkomen alleen gestreden. In zijn plaatsbekledend leven. Toen de zoon op Golgotha zich alleen heeft opgeofferd. Ik heb de pers alleen getreden. En er was niemand van de volken. Ook Israël, ook het schuld verslagen. Israël met mij. Ik heb de pers alleen getreden. En omdat hij nu de pers alleen getreden heeft. De strijd alleen heeft volbracht. Daarom is er voor een aangevochten Sion. Voor een aangevochten Israël. Overwinning. Overwinning op de Satan, op de dood. En op hel. En op de wereld. Daar is er overwinning. Alleen in hem. Dan moet het vlak zijn zoals al gezegd is. Tussen de Heere en tussen ons. Het was vlak bij Israël. En omdat het vlak was mocht Israël overwinnen. Mocht Israël niet slechts overwinnen. Maar ook eindigen in die God die het had bijgestaan. In die God die het door de strijd en door de aanvechting. Door de moeite heen had geholpen. Mocht het eindigen met het oprichten van de steen. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Er was niets meer bij van het volk. Het was geen kracht van hun kant. Het was alleen maar een eindigen in die God aller genade. De Heere heeft ons geholpen. De Heere is ons tot hulp en tot sterk. En daar mag ook een mensenkind wat zichzelf niet kent. En wat door Gods genade ingeleid mag worden. Door de heil in de heilgeheimen van het woord. In dat grote heilgeheim. In het borgwerk, in het verzoeningswerk van de Heere Jezus Christus. Alleen maar in eindig. In dat werk van vrije genade. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. De steen der hulp. Kent u die stenen der hulpen in uw leven? Kent u die heilige plaatsen in uw leven? Waarop u het zeggen mag. Dit was van de Heere geschied. Het is wonderlijk in ons oog. Door gronden kunnen we het niet. Maar de Heere heeft me tot hiertoe geholpen. Hij heeft me geholpen in allerlei omstandigheden van het leven. Maar boven alles heeft hij me geholpen. In de zonde schuld die mijn leven bedekt. Hij heeft mij uit het net. Uit het slijk der zonde opgevoerd. En mijn voeten op een rots. Op een steen der hulpen gesteld. Is dat uw beleving? Of kent u het nog niet? Kent u het niet voor uw eigen hart en leven? Laat ik u dan deze avond nog mogen waarschuwen. Want het kan de laatste keer zijn. Dat u, dat ik hier onder de verkondiging van het geopende woord van God zijn. Kan de laatste keer zijn. Wend u tot hem. Ga vanavond nog, vandaag nog, in de binnenkamer klagen voor de Heere. Hem achterna te klagen vanwege uw zon. Heere, ontfer u als het nog mogelijk is. Ik heb tegen u, ja tegen u alleen gezond. Klaag die Heere achterna, die zelf ook in de dood belooft. Een drieënig verbondsgod te willen zijn. Een hoorder van het gebed te willen zijn. Klaag hem achterna in uw leven, opdat u ziel als een buit mag leren wegdragen uit het gedruis van deze aarde. En u de Heere niet mag bedroeven en vertoornen door uw zon. Want hoe lang leeft u al? Hoe lang leeft u al op de erven van het verbond? Hoe lang is het geleden dat het teken van de dood aan uw voorhoofd betekend en verzegeld werd? 20 jaar. Zoals Israël de Heere 20 jaar liet wachten. 30, 40, 50 jaar. En nog onbekeerd, nog onverbroken, nog voor eigen rekening verder leven. Gemeen, van Gods wegen moet ik het u toeroepen, mag ik het u toeroepen. Wend u dan tot hem toe en word behouden. Word behouden alleen in dat dierbare bloed wat gestort is op het kruisheuvel Golgotha. Wend u tot hem, sla hem niet in het aangezicht door hem te verachten. Door zijn roepstemmen te minachten en terzijde te werpen. Maar wend u tot hem toe, kniel voor hem neer. Want bij hem is nog ontkoming. Als mijn volk zich schuldig zal kennen, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. Doe de afgoden weg uit uw leven. En weiger een kind der wereld genoemd te worden. Weiger in alles eens willens te zijn met de wereld en met het zondebestaan. In alles mee te doen met deze wereld. Weiger het. En smeek God om genade om te mogen weigeren. en te blijven bij het geopenbaarde woord van God in uw leven, maar ook persoonlijk, geestelijk, opdat u zelf zondaar mag worden en door de Heere bediend en gered mag worden. Luistert zo nauw in het leven. Geven de Heer dan die genade dat we daarom mogen smeken, om die genade dat we klagen leren, dat we ook dienen leren. Omdat de overwinning zou zijn in hem alleen. Omdat het ook voor ons persoonlijk gelden mag. De Heere is aan de spits getraind. Hij is mij tot hulp en tot sterk. Want hij is een hulp. Een hulp in benauwdheid. Ieder die daar iets heeft van mogen ervaren zal dat getuigen. Zo'n krachtige hulp als de wereld niet bieden kan. Wend u naar hem. Wend u naar hem in uw klaag. Opdat u mag dienen, opdat u mag eindigen in hem. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Die hulp is een hulp die nooit beschaamt. Die hulp zij ons allerbeen. In dit leven, dat geven de Heer. Amen. Geestelijke opwekking door de bediening van uw geest ook in het midden der gemeente. Dat er klagers mogen zijn. Heren, naar het oordeel van de wereld en van de natuurlijke mens zijn dat de ongelukkigste mens. Maar dat zijn de mensen die een rijk bezitten. Omdat ze van u en twee klagen mogen leren. En omdat gij zelf u niet onthouden wilt aan klagers die u achterna klagen. Die het om u begonnen is. Och Heere, geef dat er ook vanavond hier mogen zijn die het nu waarachtig om u alleen te doen is. Die zoveel afgoden in hun leven zien en die er maar niet van verlost kunnen komen. Heere, geef dat die klagers nog door u bevrijd mogen worden van al hun wanbedrijf. O God, bedien hen nog uit uw volheid. Geef hen nog de kracht van uw woord te ervaren. Geef hen nog te mogen zinken op het bloed des lams. Nog te mogen steunen op de offeranden van de Heer Jezus Christus. Opdat ze met u mogen leren strijden, de goede strijd des geloofs. En opdat ze met u overwinnen zouden. Heren, wat zou het groot zijn, zeker in deze donkere tijd. Waarin de bediening van uw geest vaak zo weinig erkend en gezien wordt. Heren, geef het nog, dat deze tijd van welvaart. Waarin u het geeft dat we in vrede naar uw huis mogen opkomen. Niet tegen ons mag getuigen. Maar dat we bekeerd mogen worden. Dat we ernst mochten maken met de dingen van u en van uw koninkrijk. Omdat we schuldenaar leren worden voor u. en gered zouden worden door u. Geef het hier uit vrije genade. Wees met de gemeente deze week. Wil u ons alle kon het zijn, sparen en bewaren. Bewaar ons voor een plotselinge dood, dat we nog onbekeerd zijn. Bewaar ons bijzonder diegenen die deze week hopen uit te varen en op zee hopen te zijn. Bewaar hen daar in het bijzonder. Bewaar ons allen, daar wij allen bewaard moeten worden, waar we ook zijn. Heere, gedenk ons deze week. Laat deze week in ons hart er een klacht mogen zijn. Niet een klacht over allerlei omstandigheden van dit leven wat al donkerder wordt. Maar een klacht u achterna. Om u te leren kennen. Om u te dienen. Om u te verheerlijken. Want daartoe hebt gij ons geschapen. Heere, geef. Geef ons alle kracht voor de arbeid de komende week. Geef kracht aan de broeders ouderling. Geef aan alle en diaken alles wat zij nodig hebben. Geef kracht aan ons deze week. En lust en moed aan uw bediening. Om alles te doen wat gij wilt dat we doen zullen. Wees met ons allen hier. En bovenal, laat bij alles wat wij verrichten, toch uw gunst en goedheid ons mogen geleiden. Want als gij ons uw gunst en goedheid niet biedt, Heere, wat zou er kunnen bestaan? Geef dan uw geest, omdat er een geestelijk leven, een geestelijke opwekking in ons midden zijn mag. Geef uw geest ook deze week. We vragen het, niet om iets in ons, maar alleen. Om dat enige werk wat volbracht is door uw Zoon, en gewild is door u, en bediend wordt door uw Heilige Geest. Alleen om Christus wil. Amen. Psalm 118 vers 7 is onze slotzang. 118 vers 7. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was er die mijn heil bewerkte. Die loof ik hem mijn leven lang. Psalm 118 vers 7. Dragende de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.
Lord.